Goedemorgen. We gaan elkaar al zien natuurlijk. Het is altijd goed dat je begint, dat je nog een keer dat zegt. En ik ben eigenlijk ja, blij, want in de afgelopen tijd, en ik hoop dat dat ook voor jullie is, heb ik ook echt de Heer mogen ervaren in mijn leven. En dat is nu toch al jaren, dat zullen we zeggen, of dat we al weten van elkaar eigenlijk. En kunnen zeggen van, ja, hier zit een kind van God, ik weet dat de Heer Jezus lief had. En ik ben dankbaar dat ik hem ook mogen ervaren. Maar sommige momenten in ons leven ervaar je hem nog meer. Ik weet niet of je dat ook al gehad had. Dat je zegt, maar het is alsof dat ik vandaag, of gisteren, of eergisteren, of verleden weken, een diepere ervaring aan met de Heer Jezus. En dat is zo. En ik merk ook dat dat niet aan de Heer Jezus ligt. Dat ligt ergens aan ons. Dus binnenste. Soms zijn we ver af van hem. Soms ja, is het omstandigheden om misschien te veel naartoe kijken. Ik ga proberen Nederlands aan te houden, want het is moeilijk voor mij. Ja, het wel voelen. Maar ik probeer het. Ga het proberen. Hè. Maar het is lastig. Hè. Maar het is zo dat we mogen eigenlijk ervaren en zien dat de Heer Jezus eigenlijk dicht in ons leven is. En vanuit zo graag een gedeelte nemen uit 1 Samuel hoofdstuk 4. Ik ga daar gewoon wat versen uitnemen. Normaal is ik het gewoon van voren te lezen, maar ik roep dan dikwijls heel wat dit in. En daarmee hou ik dingetjes eruit nemen en erover spreken. Maar het is enorm verbazend, broers en zusters, dat je in de eerste hoofdstukken al van het boek Samuel eigenlijk ziet hoeveel verschillende mensen er zijn en hoeveel verschillende reacties dan er zijn op de dingen die gebeuren. En dat fascineerde me wel. Want we, er zijn eigenlijk ook allemaal verschillende mensen die verschillend soms reageren op dingen. Maar daarin zie je ook negatieve dingen en daarin zie je positieve dingen. En wat me vooral opviel, dat was, zoals je er ook wel weten, is Hanna. Hanna die eigenlijk een gebed richt tot God. En die daar eigenlijk ook in Silo komt. En die eigenlijk ook vraagt aan de Heer, haar hart brengt voor de Heer. Dat ze met een grote zorg zit dat ze geen kinders kan krijgen. En ze wordt er ook voor gepest. Hè? En dat is ook moeilijk. Waarschijnlijk heb je er ook al in je leven dingen ervaren waarvan je zegt van, oh, ik had dat zo gern gehad. Hey, ik ken het niet. En een ander zegt, mocht, heb je dat niet? En dat is soms lastig. En toch is het goed om te kunnen beneerleggen. Maar, hier zie je vrouwen die eigenlijk in een omgeving leeft, waar het eigenlijk een eer is dat je zonen hebt. Een eer is. En dat is heel, heel ambetante dat je er altijd mee bepaald wordt. En hier zie je, als dat voor de Heere brengt, en dat ze uitziet naar hem, toen in feite belooft ze tegelijkertijd aan de Heer, van Heer, als je mij een zoon heeft, ga ik hem aan u teruggeven. Wie ze van spreken met mijn woorden zegt. Ga ik hem teruggeven, en gaat hij in jouw dienst staan. En dat is iets heel merkelijks, want als je nu zo graag iets zodan, als je nu iets mist in je leven, is toch niet het eerste dat je aan peist, om dat onmiddellijk terug te geven. Want je zult het graag bijonen, koesteren, ermee leren leven, ermee leren omgaan, het zien opgroeien, ziet, zodat de anderen, de vrouwen rondom je, en de mensen rondom je, eigenlijk ook genieten ervan, en ook kunnen zeggen, ah, nu heeft Hanna ook een zoon. Stuit? En dat is zoiets van, eigenlijk iets vragen, en als het dan toch gebeurt, geef ik terug. En misschien gebeurt het wel zo in onze levens, broers en zusters, dat God, dat je wel iets krijgt van hem en ontvangt, een verhoring, maar dat je het in feite misschien erop bezig bent, maar Heer, en als je dat doet, wil ik dan dat of dat doen. Ik ga het nu niet aanvangen. Dat is eigenlijk een stukje een belofte dat je doet. En zeg je iets tegen God, en God zegt dan als het ware van, ja, het is goed, ik ga je naar je woord doen. Weet, wie zal spreken? En dat is eigenlijk ook wat ik bedoel, eigenlijk iets dat je heel graag zou doen, terug loslaten. En als ik zie wat die vrouw in hoofdstuk 2 haar dankbaarheid uit naar God toe, dan kwam ik onder de indruk van wat ze allemaal zei. Dan komt er maar één zinnetje, heel dat gedeelte naar voren, die gaat over de vruchtbaarheid. Eén zinnetje dat ze zegt van, ja, heren, hier kan inderdaad iemand laten baren die onvruchtbaar was. Maar de rest van al de zinnetjes is die een lofprijs naar God toe. Van al zijn almacht, van al zijn grootheid, van al zijn glorie. Met dat bewustzijn, dat ze zegt van, kijk, Samuel, ga terug bij de Heere kom, ga terug, ga tien voor hem, voor zijn aangezicht. En broer en zuster, dat is zoiets wonderbaars, om eigenlijk zo'n vrouw te aanschouwen. Echte waarheid. Iedereen dat ook was, en hij zegt, wauw. En ik weet niet hoe dat jullie en jullie hart zijn. Van, je zit dankbaar voor iets dat je ontvangen hebt, maar die dankbaarheid uit hem dat alleen in hetgeen dat je ontvangen hebt, of zie je toen om een keer de grote grootsheid van de Heere. En dat is het ene dat ik de laatste tijd stief ontdekken. En hetgeen dat ik mogen ervaren met hem. God hefting aan jou, maar je dankbaarheid uit hem nog veel groter. Omdat ik er veel meer in zie. Of alleen hetgene dat hij mij gegeven heeft. Of alleen hetgene dat hij mij getoond heeft. Want toen ga ik plotseling dingen gaan zien wat ik zelfs misschien vroeger nooit oplette. Nooit geen aandacht aan gegeven heeft. Door één simpele, maar toen was dat een grote daad, maar een simpele daad. Want wat voor de ene vrouw heel normaal was, was voor haar een enorm verlang, want het was zo normaal niet voor haar. Stuit, het was een grote noodzaak. En dat hebben we in het leven. We hebben het in ons leven ook meegemaakt. Anderen veranderingen te onnormaal. En voor ons was het een verschrikkelijk moeilijk moment. Jaren aan een stek. Om die dingen te zien. En dat is eigenlijk ook hetgene dat we zijn zo verschillend en we maken het allemaal zo verschillend op verschillende manieren mee. Dus kind zijn, is christen zijn. Maar God komt dus allemaal tegemoet, ook op verschillende manieren. Hij wil jou en mij verschrikkelijk troosten. En verschrikkelijk ook aanraken. Ook hier zien we weer dat Samuel eigenlijk iemand was die zou zeggen, als God niet ingrepen was, niet kon geboren worden. Maar leidt weer ertoe dat het een man wordt die magnifiek is, die prachtig is onder het volk. En dat is hetgene die mijn hart ook raakt van begin af, als ik Samuel bezig zie. Samuel groeide op tussen de mensen, staat er. Bij de Heere. Maar hij was een gunst bij de Heere, en hij groeide op, en hij kwam een gunst bij de Heere en bij het volk. En broers en zusters, wanneer we er nu leven met de Heer Jezus, heel dicht bij hem zijn, hem heel dicht mogen ervaren, groeien we ook een gunst naar de Heere toe. En het volk. Wat zag je gebeuren? Over Jon. Wat zag je mede en broeders en zusters over Jon? Zie je dat gunst gestemd bij de mensen? En dat is, wat zeggen de mensen die op je werk zijn van Jon? Ik weet het wel, misschien omdat je geloven bent of zit, had dat misschien wel altijd iets zin dat die gaat tegentrekken. Maar in de globale zin van het leven, wanneer dat hij, broer en zus, heel dicht bij de Heer leeft, wat voor uitstraling had dat? Wat doet dat? Je ziet toch niet dezelfde van over 20 jaar? Je zit daar niet in zijn haast. De jonge Samuel groeide en tussen hebben de Heere. De jonge Samuel was in dienst, dat is eer, onder Eli. Het was heel merkelijk, en ik vond het ook merkelijk dat ik zei van, ik had altijd een beetje moeilijk gevonden. Hoe kan u, Heere, iemand toevertrouwen aan iemand die zo laks met zijn kinderen omgaat? Die niet consequent is met de zaken. En toch wordt hij daaraan toevertrouwd. Maar toch, broers en zusters, ik altijd van het hart gehouden van Eli. Raar, hè? Ik heb die ene kant dat gezien. Stuit? Maar zijn, ja, wat voor hem de ark van de Heere betekent. Stuit? Dat was het wat hij mee rakte, altijd. En het is ook zo dat ik zeg van, Samuel, wat staat er van hem? Je had hem te rusten begeven in de tempel des Heeren, wat dat de ark was. Samuel zelf was iemand die in de omgeving was en bleef van wat dat de Heere was. Samuel had op dat moment nog nooit een ontmoeting met de Heere gehad. Maar zijn verlang was dat te zien wat dat Heere zijn aanwezigheid was, broers en zusters. Ik moet dat tegen jullie echt niet zeggen. Ik weet dat. Ik ga daar sterk van uit en ik geloof daar ook dat hij er ook zit. Dat jullie zijn in de samenkomst. Dat jullie zijn in de bedstond. Dat jullie zijn in de Bijbelstudies. Ik geloof dat ook. Maar die speciale ontmoetingen vond ik zo opmerkelijk. Toen Samuel eigenlijk zei van, toen Samuel de Heere hoorde roepen achter hem. Samuel, Samuel. En dat hij toen zei van, dat hij zei, wat is dat hier? Wat is dat hier? Hey? En als Eli loopt, hij zegt, Eli, heb jij geroepen? En dat vind ik toch heel opmerkelijk. En Eli zegt tot 3 keer toe, ben ik, stuit, ik heb u niet geroepen. En toen dacht Eli, wat dat is, dat is God die roept. En het is heel opmerkelijk, en dat vond ik zo schoon, dat je toen ziet, dat de Heer eens naar bij je komt. Dat de vierde keer, dat de Heer Jezus roept, wat de Heer roept, wat staat er? Dat hij daar staat. Het was niet meer zomaar roepen, het was de Heer Jezus kwam eens naar aanwezigheid, staat er. Of de Heer kwam eens naar aanwezigheid. En dat is zoiets die me stief bepaalt bij het feit van, kijk, dat de Heer, ondanks dat er zo weinig woord was toen, zo weinig gezegd waren in Israël, dat de Heer zijn hand behoorst uit te steken, dat de Heer behoorst te naderen. Samuel als zijn hart erop zat, maar Samuel was dan niet zijn eigen beweging gekomen. Samuel moest dat zijn. Omdat zijn ma dat beloofd had. En Samuel komt in die omgevingen. Maar hij ziet dat zijn hart uitgaat naar de Heer. Hij ziet dat zijn hart erop zetten. En wat gebeurt er? Je ziet dan inderdaad dat hij in contact komt met de Heer. En je ziet dat er een verandering komt. En je ziet dat de Heer verscheen en hem openbaarde aan Samuel. Je ziet dat de woorden dat Samuel sprak op den duur, woorden waren van de Heere die tot geheel Israël kwamen, hoofdstuk 3, vers 21. Broers en zusters, we nemen een gunst toe bij de bevolking. We nemen een gunst toe bij de Heere. En de woorden dat hij aan jou en mij wilt geven, wat doen we dat mee? Is het ook zo, broers en zusters, je leest het woord, maar wanneer heeft God nog een keer gesproken tegen je? Je leest het woord, maar wanneer heeft God nog eens gesproken tegen je? Dat zijn de mooiste momenten van het leven. Maar wie er zegt van, ja maar, spreekt God dan tegen je? Ja, je spreekt tegen je. Ik zeg dat, mag dat niet. Dat mag meemaken. Waarom spreekt God tegen je? Je spreekt door zijn woord. Het woord van de Heer was haars en er was haast hij zei. Maar je spreekt door zijn woord en je spreekt. Maar je hoort het letterlijk zeggen. Dat hij spreekt tegen je. En zo mag ik de laatste tijd ook Gods geest ervaren door het leven. Gods geest ervaren in die zinnen dat er dingen zijn dat God plotseling zegt tegen mij dat moet weggedouwen worden. Heel duidelijk zegt hij, dat is verkeerd. Terwijl dat ik er soms totaal niet mee bezig ben. Kom in situaties van het leven, broers en zusters, waarin ik een gesprek heb met mensen. En wat komt er me voor de aandacht, dit of dat? Totaal zijn we er dan niet mee bezig. Totaal niet. Ikzelf zijn in mijn geest dan niet mee bezig. Maar je merkt dat God spreekt tegen je. Een ding duidelijk maakt. Weet je wat dat christen moet doen? Wegdoen. Aan de slag gaan. Omdat mijn vrijmoedigheid niet zo'n prijs geeft. Dat is eigenlijk hetgene waar het op neerkomt. Dus in feite zie ik dat ik moet aan de slag gaan. En nu komt dat me niet meer voor de aandacht. Dat is raar, hè? Dus we hebben er geen constante leidingen. We moeten van spreken. Mag ik het zo maar zeggen? Geen constant iets dat je verstaat van het Godse weg. Maar nu en dan riept hij in. En nu en dan spreekt hij. En wat doe je ermee? Dat wil ik echt vragen aan de broers en zusters. Want de dingen die aan hier een rol gespeeld hebben in de overwinning in hoofdstuk 4, is de vijand als het toegelaten aan en in de binnenste. De vijand als het toegelaten en in de kamp. De vijand, doordat ze afgewoon gaan dienen, de Baals, starters, die het verborgen hier gediend worden, dat zien we hoofdstuk 5. Hoe dat je me gaat ontdekken, dat er inderdaad afgoderij was. Inderdaad, broers en zusters, de zonde van Eli, of niet in Pinhas, de zeus, was enorm groot. Is het daarom dat ze de overwinning niet behaalden? Enerszins doet er wat toe, dat het niet goed was. Maar als ik kijk wat dat samen, dat is, dat samen zei, in hoofdstuk 7, zegt hij vers 3, toen zei Samuel tot het hele huis Israëls, indien hij u met uw hele hart tot de Heere bekeert, doet dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg, en richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u redden uit de macht der Filistijnen. Is trouwens iets dat we moeten zien door de profeet Jeremia ook, die dat duidelijk ook weer heeft over hoe dat er gehandeld geweest is, hoe dat God de ark, hoe dat de ark weggebracht is uit Silo. En dat verlikt inderdaad met die grote afgoderij, met die boze werken van de mensen, toen ze uitbreuk pleegden, bedrog deden, steelden. Toen zijn huis van de Heer aan zijn overschool weer. Dat verlikt hij met Silo, wat we vandaag over spreken. Dat verlikt hij met hetgeen die dan gebeurd is doordat die ark weggegaan is uit Silo. Broers en zusters, de vraag dat we in hoofdstuk 4 vers 3 aan hebben, van waarom heeft de Heer ons heden de nederlaag laten leiden tegen de Filistijn? Je ziet dat er daar een nederlaag alleen wordt in de strijd tegen de Filistijn. Maar de vraag waarom? Dikwijls in ons leven, broers en zusters, staan we misschien de vraag waarom. Waarom hebben we een overwinningsleven? Waarom hapert? Omdat er soms andere dingen zijn dat we toegelaten hebben. En eigenlijk weten we dat soms wel heel goed. Dat is het eigenaardige. Dat is eigenlijk hetgene wat ik... Eindelijk weet ik al jaren sommige dingen. Ik weet niet hoe je dat ook gaat. Nu niet meer. Deze Efnan mee afgereend. Efnan heb ik de rekening mee om. Afgereend. Heb je dat ook nog, broers en zusters? Ding waarvan je weet, ik heb bijvoorbeeld de verzekering bedrogen. Je hebt dat niet recht gezet, hè? Je geld geënt van een verzekering. Dat is een voorbeeld dat ik geef. Onterecht. Zie je hoe dat rol speelt? Je laat dat liggen. Dat is de vijand binnen al. En dat hun laat liggen. En toen ga je aan de andere kant zeggen van, en we zo moeten het evangelie brengen, en we zo moeten verspreiden, en we zo moeten... En dat is prachtig. Maar God spreekt. En telkens wanneer je voor iemand komt te staan, die plotseling zegt van, ja, ik ga dat toen op zulke manier oplossen, want de regeringen steelt toch al veel van ons belasting, dus we gaan dat anders doen. Nee, broers en zusters, je gaat niet kunnen zeggen. Je kunt niet zeggen. Je kunt niet aanvallen. Je kunt een weerstand bieden, maar je doet zelf. Je pakt je vrijmoedigheid weg. En je gaat zeggen, waarom is dat? Terwijl dat er binnen de bevolking meest wanneer je bent. Bezig hier met afgoderieën. Bezig hier met dingen die niet mogen. Terwijl er binnen de bevolkingen, de priesters, Hofni en Pinhas, het verschrikkelijk deen met het ding van de Heere. Die toen nog met de vrouwen sliepen. En toen zeiden ze, waarom? Waarom, Heere, hebben we de nederlaag behaald? En dan doen ze iets merkelijks. Dan halen ze de ark. En dan zeggen ze, broers en zusters, het zal gauw opgelost zijn. Men hier verloren. We gaan de ark halen. Verhaal kan je. Maar het is heel merkelijk. Ze zeggen eigenlijk, laten wij de ark van het verbond des Heeren uit Silo halen, zodat die midden onder ons komen, zodat die midden onder ons komen en ons verlossen. Proef weinig van de Heeren erin. Proef veel meer iets van dat ark was een symbool, vertuid, en zal dat ben, en dat zal de verlossing brengen. Zelfs merk ik, en dat waren toen de oudsten van Israël die vraag stelden, zelfs merkte dan die mensen eigenlijk die zoveel meer aan moeten weten, en zo goed hadden moeten beseffen wat betekende om God te volgen en om te weten wat dat met Israël gedaan had, dat ze zitten toen eigenlijk zulke domme dingen zijn. Nergens mocht je de ark naartoe brengen zonder dat er een bevel van de Heer was. Nergens. Je hebt bezocht, je hebt het goed bekeken. De Heere zegt dat je moet Epstein en die ark verplaatsen. Broers en zusters, we zien ook dat de ark eigenlijk gebracht wordt en uiteindelijk gebracht wordt naar een plaats, zoals er ook gezegd wordt, je zal gebracht worden naar een rustplaats. Er staat er, de ark ging voor om het volk Israël de weg te leiden tot de rustplaats. Tot wat God zegt, hier zal mag staan, dan vertoeven en dan wil ik gediend worden. Wauw, van dat magnifiek. Want Silo betekent eigenlijk rustplaats. En het is heel opmerkelijk, want hij ziet dat ook staan. He? De ark ging voor hen uit om voor hen een rustplaats te zoeken. En dat is heel belangrijk om te zien in Numeri. De ark ging voor hen uit om voor hen een rustplaats te zoeken. Maar niet om te strien. Dat God die ark dikwijls in de aanwezigheid bracht van bijvoorbeeld met Jericho, als ze rond de stad Jericho liep. Absoluut. En dat de ark op het water geplaatst wordt, als de Jordaan moest opengaan, weet je dat nog? Stuit, en die voeten erop staan, hup, en er was een muur van water. Ziet? En dan kost het volk passeren, totdat ze alle passeerd waren. Maar allemaal broers en zusters op het bevel van de Heere. Hier is er nergens een bevel van de Heere. En het enorme draal was ook dat Samuel zo in de gunst van het volk was gekomen, broeders en zusters. En dat er eigenlijk staat, dat ze hem als een profeet zagen. Ze zien hem in hoofdstuk 3, vers 20 staat er. En heel Israël van Dan tot Beersheba kwam tot de erkenning dat aan Samuel door de Heere het ambt van profeet was toevertrouwd. Iedereen wist, als we nu raad moeten vragen, is het bij Samuel. Maar wat deze? Ze gingen voor hetgeen dat ze gezien aan, en dat de ark in ons midden is, had ik wat zien, hè? Het had van veranderen. Maar ze hingen niet, broers en zusters, ze vroegen raad bij God. Dat is eigenlijk redelijk een gevolg van hoe dat we er soms met het ding omgaan. Ik weet niet, dat kan je leven. Eerst begin je te knoeien. Stuit. Ja, dan met God herrekening hoe? Toen zie je in feite dat je dat niet gaat met je, dat je de overwinning niet haalt. Ziet? En toen zoek je middelen om het anders te gaan oplossen. Ja, en dan moet ik er eens op proberen. En dan moet ik misschien een keer eens op proberen voor de overwinning te bouwen. En dan moet ik er eens op. Maar eigenlijk wil je zoveel dingen niet veranderen. Ga je niet naar de kern van het probleem. Eigenlijk was het nog heel sterk, want in vers 5, Hofni en Pinnehas waren erbij als de ark gebracht weer. Ja, dat is wel een stuk logisch. Maar niet logisch in hetgene wat er gebeurde. De man moest het volk zeggen, ja, maar die twee niet, hè. Maar niet, hè. Stuit, maar gaan ze het toch niet in de strijd brengen? Broers en zusters, je had dat niemand in de strijd brengen die eigenlijk ervoor zorgde dat het volk het offergering begon te die eigenlijk geen ontzag meer had. Maar hier zie je hoe dat in elkaar zat. Zelfs was dat zo, broers en zusters, ik dacht toen de mensen rond Jericho liepen, dat God een bevel heeft maden om met die aard te lopen, weet je dat nog? Maar dat hij ook zei, als ik zeg, zegt hij, dat je mag juichen, mag je juichen. Dat had hij gezegd. Zelfs dat was het bevel. Maar als ik het hier lees, de ark kwam in het min en ze begon al te juichen. Dat was zo in het wat van, amai, stuit, zie je, het is zo erg dat de aarde dreunde. Ze deden allemaal het ding, wat ze bij God niet gezien aan. Ja, ze hadden dat gezien, maar niet een opdracht van gekregen aan, broers en zusters. En ik merk er zoiets van, inderdaad, mijn woorden van God hebben we gekregen aan. En het spreekt tot jou naar mijn hart. En hoe pak je de ding aan in je leven? Pak je de ding aan, like dat God het je voorzegt, broeders en zusters? Of doe je het op je eigen manieren? Zonder raad te vragen aan God? De tegenstander, dat we hier lezen, wat doet hij eigenlijk? De tegenstander zegt, oei, wat is dat gejuich? God is in de legerplaats gekomen. Dus de tegenstander begint na te denken over de geschiedenis van Israël en denkt na hoe het gegaan is toen ze te Egypte ging. Oei, dat is diezelfde God, zijn ze, die de Egyptenaar met allerlei plagen in de woestijn geslagen heeft. Zie je dat hier? Die de Egyptenaar met allerlei plagen in de woestijn geslagen heeft. Toen was er nog geen sprake van de ark. Ze zijn er wel bewust toch dat die God zo groot is, maar die ark speelde dat toen geen rol. Die ark had dat toen niks mee te maken met heel die zaken. Maar ze zagen de ark en ze peisden, daar is nu God. Dat is eigenlijk typisch ook iets voor de voerender, voor die Filistijn. Omdat ze er af gewoon zagen, en omdat ze linklijn hadden dat ze zagen, en er God aan ze mee. Och, als je Mozes eigenlijk bezig ziet, toen zegt hij bijvoorbeeld bij Numeri, hoofdstuk 10, vers 35, wanneer de ark opbrak, zei Mozes, sta op ark. Nee. Sta op, heren. Opdat niet onze vijanden, maar uw vijanden verstrooid worden. En niet onze haters, maar uw haters van u wegvliegen. En wanneer zij bleef rusten, zei hij, keer weer tot de 10.000 der duizenden Israëls. En dat is heel opmerkelijk dat je hier ziet, broers en zusters, dat Mozes eigenlijk bewust was van, als Heere zei dat we gaan optrekken, dat hij hem zegt van, alle Heere, sta hier nu maar op. Je had gezegd, en weer de volgende. En nu zal het wel een strijd van God zijn, of nu zal het, we zullen spreken wel de wessen dat God dus leidt. Hofni en Pinhas waren de mensen die met die ark mee waren. Waarvan dat de Heere zei dat deze mensen zijn aan een vervloeking over zichzelf gehaald. Niet over Israël. Dat dan niet. Ze hebben een vervloeking over zichzelf gehaald. Plus, wat dat is ook gedaan, is eigenlijk de gevolgen zijn sterk voor Israël. Want we zien het al later. Er is geen hoop mannen mee. Die er zal zin in dat priestergeslacht. Wat eigenlijk moest een ontmoediging zijn, toen dat Israël die ark meenam, weer de bemoediging voor de tegenstander. We gaan ervoor gaan, zijn ze. Wees sterk. Zal de ark en zijn God is in haar min. En hetgeen dat God altijd gedaan had, broer en zuster, was een zekere vrees en angst bij het volk geleid, voor het volk Israël. En hieruit zien we weer dat Hannah bed, dat ze dat zag, de kracht komt niet uit een mens, maar komt van de Heer. Die dat dan ook al gezegd. En dat is ook hetgene dat je hier mag ervaren, broers en zusters. Als God die vrees niet heft onder de volken, voor het volk Israël, wat gaan ze doen? Hè? Als God dan niet krachtig inript en in de vorm houdt, wat gaat er gebeuren? Niks. En in de plakken van vers 2, 4 dus meesten, ik weet de zin, is er in vers 10 en 30 dus. Maar ik weet, nog een keer. Dat zijn eigenlijk serieuze tegenslagen. Eli was in hoofdstuk 3, zag nog niet. Je zag niet de goed naar mij. En in ons hoofdstuk zie je een hele haas naar mij. Tater, dat is niet al van die dingen dat ik heb laat, nee. Er is een beetje tijd overgegaan. En Eli had eigenlijk de kansen om eigenlijk hem te verontmoedigen op dat vlak. Eli had eigenlijk de kansen om te zeggen, terwijl dat hij God zal lief had, moest hij zeggen daarvan, jongens, je moet die priesterdienst niet meer doen. Verstaat? Dit gaat hier niet meer deuren. Het volk verstaat en geen nacht meer voor de offers. En broers en zusters, is dit niet altijd wat hard als je dat soms moet zeggen? Nee? Ik denk het heerstigste of het plezantste dat we tegen elkaar kunnen zeggen is elkaar bemoedigen en aanmoedigen. Maar het tampetanterste is om te zeggen van, mijn broer of zuster, je mag dat verder niet in je leven toelaten. Dan moet het stoppen. Dat is lastig. Ik ga ook soms zo met mensen. Het enige dat ik ook geleerd heb in de laatste tijd, dat is dat we soms zo makkelijk de fouten van een ander zien. En er zijn geen fouten niet. Hè. Dat hebben we soms rap deuren. Maar soms kun je dat op geestelijk terrein ook aan. Op geestelijk terrein zou je kunnen bijvoorbeeld mensen zien die rondom je heen leven en pijzen van, maar ja, wat dat nou maar doet, fout. En het grote probleem is, vertuid, ik ga dat ik hem moet aanspreken, want die mens, kijk, je komt niet naar dat, niet naar dat, niet naar dat, niet. Dat is wel. Het is belangrijk dat je, maar je moet altijd een vergelijk maken. Je moet altijd zeggen van, ja maar heren, hoe is het met mij gesteld? Hoe is het met mij gesteld, broers en zusters? Hoe is het met jou gesteld? Diezelfde die persoon waar dat verlangen echt nog altijd uitgaat. Diezelfde die persoon die echt naar hem neigt. Zie dat ook. Moet ik dat eigenlijk echt vragen aan je? Broers en zusters, kan je niet bij namen noemen. Maar ga je verlang uit echt naar de Heer Jezus in het diepste van je hart. Vooraleer dat je denkt over iemand anders. Dat is verschrikkelijk belangrijk. En hier zie je in feite hoe dat Eli eigenlijk had de mogelijkheid om ding te veranderen. En dat doet niet. Het doet niet. En dat treft me wel. Het treft me wel, broers en zusters, dat het een man is die ergens wel ontzag heeft voor die arme God die in Israël is. Maar het treft me gewoon weg dat hij niet handelt. En zo mogen we niet bezig zijn, broers en zusters. En zo mogen we niet bezig zijn dat dat gevolgen. En van hem was ze jongens. Dat is wel een punt in zijn leven. Hij mogen we zeggen, een punt in zijn leven waarvan hij zegt, je handelt niet. Hij zou toch zeggen, ga je nu vol over dat ene punt in zijn leven, ja ook. Ja, en dat is wel. En God viel er ook over. En serieus. En het was ook belangrijk, het was ook een voorbeeldfunctie met zijn kinderen. Maar broers en zusters, zijn er misschien punten in hun leven wat hij niet overvolt, dat God echt overvolt. Je moet dat met geen loop hebben kijken. Je moet er echt niet achter zoeken. Hè. Je weet ze. Je weet dat. Overlast moest ik ik heb twee kinderen te lasten. En die twee kinderen dat ik te last aan, dat staat op je papier. En van mij stonden drie kinderen heb. Al is dan mijn vrouw geen kinderen natuurlijk. Maar er staat drie kinderen. En in het begin, toen ik begon te werken, bij die aannemer, toen zei hij van, ja, hoe zit dat nu met elkaar aan? Maar ik zei, ja, bij kinderen, ik ken een kind die dubbeltaalde, want nou, het is mij, dus dat is drie kinderen. Maar ik zei, trek het toch maar een al, want dat klopt. Dus ik van niet bewust doen dat. En op het moment dat ik dat gedaan heb, broeders en zusters, al die jaren, dus 3 jaar en half, heeft dat me achtervolgd. Ja. Terwijl Ik zat dat, omdat ik nu zo vertelde daarnet over een gesprek met mensen. Hij zit over heel wat anders bezig. En floep, de Heer spreekt tegen je. En? Dat, hè? Waar staat er? Daar heb je papieren. En je inkomen is veel hoger. Wat is dan mijn inkomen? En toen dacht ik van, ja, zeg maar, dat is toch zoeste? En ik wil dan niet te veel tijd aan besteden. Kent dat, hè? Ik weet het niet of ik de enige is, hè? Maar hoe minder tijd dat je zo'n ding besteedt, hoe beter voor jezelf. Pees je. Dank je. Hoe verschrikkelijk, hè, broers en zusters. En het hele licht van God is dat verschrikkelijk. Maar, ik dacht ervan, kan ik toch gelijk. En nu, ik belde naar een, ik zei tegen mijn baas, heb een zekere dag, zei, nu moet ik dat komen of mee maken. En dan moet ik, zei, we gaan nu verzekeren met een beton, zei, vertuid, gaan we naar Dassen. Maar ik zei, we kennen dat, heel die regering staat. Maar goed, ik zei, we gaan dat komen of mee maken. En ik bel naar de verzekeringsmaatschappij, ik zei het een ander, ik zei tegen mijn baas, zoek mijn nummer aan van de sociale dienst. Ja, en waarom zei? Zeg, waarom? Omdat ik gezegd heb, in het begin dat ik bij hen behasten, dat ik 3 kinderen te last heb. Ik sta er maar 2 uit mijn namen. Ah ja. Maar ja, zeg. Ik zeg, ja, maar ik ga het zo toch wel baan. Dat is goed. Ik baan, en die man neemt op en zegt tegen mij van, ja, ik zeg, ik zit met een probleem. Ik zeg, ik heb eigenlijk gezegd, en ik leid heel uit dat dat is. Dat ik dat gezegd aan, ik dat zo overdacht. En toen zegt hij van, ik zeg, ja, ja, maar zegt hij, hoeveel staan er, hoeveel kinderen zijn? Ik zeg, 2. Zijn er toen 2, zeg hij. En maar ik zeg, ja, maar ik zeg, staan er 3 op. Maar zegt hij, ja, maar toen hij net al meer in je hand, toen hij net al meer haalt. Ah ja, zeg ik, ja, ja. Maar zegt hij, ik zeg, nou nu? Ik zeg, ik wil dat veranderen. Ah, maar ja, dat doet niks in, zegt hij. We veranderen gewoon nog 2. Ik wilde toen, ik word toch heel wakker. Ik zei, ja, maar ik ga nu niet neerleggen. Ik zeg, ja, maar en hoe zit het? Vertuid, wat moet ik betalen? Vertuid, hoe gaat dat gaan? Voor al die jaren, dat ik nu dat geld krijg niet. En toen zei hij van, ah, niks. Moet je niks betalen. Want, zegt hij, in de belasting, als het allemaal offen. In de belasting staan er 2 mensen op je papieren. Niks te maken met je loonvisje. En zei, al hetgeen die te veel had, hij betaald. Ik zei, het is daarom dat ik altijd moet betalen. Tegen hem. Ja, ik verstond dat niet goed. Als hij een kost winnen, dat ik moest betalen. Maar, nu, maar, wat was er gebeurd, broers en zusters? Ik had vrede. Ah, ja, ook. Ik had overwinning. Ik had iets binnenhaald, kan de vijand binnenhaald bij mij. Maar ik wilde wel overwinning in mijn leven. Ga niet. Dat merk ik, dat ga niet. Omdat God nu en toen een keer met zijn geest terugkeert. Hij zegt, en ik hoop dat je dat ook had. Ik hoop dat je het had. Wij voelen dat God spreekt tegen je. En van min mochten er toen al 10 mensen voor me staan, of 20 of 30 of 100, maar daarachter zaten ging ik doen. Omdat ik voelde van het is verkeerd. Zo sprak er laatst iemand tegen mij en hij zegt, ik wil niet veel verhaaltje vertalen, maar je zei, ah ja, ik was, mijn kinderen waren aan het voetbal. En zijn voetbal aan poef, de route van Noto in. En zegt die vent, ik ga naar de verzekering. En de verzekering zegt, ja, zegt hij, wie net er die bol geschopt? Ja, zegt die vader. Ah, die, ja, natuurlijk, die jongens natuurlijk. Had die bol geschopt en ze waren aan het voetbal. Maar ja, je kunt je niet draaien, je had je maar het wat kunt draaien van de verzekeringen. Hoe zegt hij? Ah ja, als hij hem geschopt zei, dat was wat anders. Ah, oh, zegt die meester mee. De naaste keer zag ik gewoon dat ik hem geschopt heb. Ik stond als op paf te kijken. Versta je wat ik bedoel, broers en zusters? Hoe aantrekkelijk dat is. Je kreeg alles of je kreeg niet. En je hebt maar zuster te kiezen, de keuze te maken. Je laat het liggen in je leven, tijd, of je in dat haalt, en je peest dat je gelukkig gassen. En hij verliest. Hij verliest. Dat is eigenlijk hetgene dat je altijd moet opletten. En toen dat ik beslissingen nam, mijn broer en zuster, weet je wat er gebeurde? Toen was ik aan het werken op een werk. En toen kwam er een mens naar me toe. Ik voelde het kom. En hij zegt, deze vrouw, hij heeft al gevraagd. Ik hoor het, hij heeft al gevraagd. Ja, die mensen willen dat ik in het zwart werken. Voelde het, hè? Hij zegt, hij heeft al gevraagd, ik hoorde het tegen elkaar, hij heeft al gevraagd. En dan een keer, ze komt bij me zo. Meneer, zou je dat wel achter uren doen? Nee, zou je dat wel? Ik zei, nee, je had dat moeten vragen aan mijn baas. Ik zei, hier aan mijn vrije moeder en die pa. Ik zei, niet tegen hen dat, hè, de laatste. Wat ik bedoel is, wakker. Hij zei, wakker. Ziet? Eli had zoveel tijd gehad om die situatie met zijn jongensrechten te zijn. Je kost. Je zag hem maar af, en dan zag hij het niet meer. En had dit. Daarom weet je dat er dit overgaan is. Je had dit. En je hebt het niet gedaan. Broers en zusters, hij heeft het gedaan. Hij doet het dat hij in het leven. Al die onrechtvaardigheden en ongerechtigheid doet het weg. En dat is niet voor jullie nu te vermanen en te zeggen, wat doet het weg? En toen, he, toen weet je toe gaat voelen, niet dat je niet zweeft, he, maar wat hij gaat voelen is van, weet je waarom ik dat zeg? He? Omdat dat zo in die kleine hoekjes zit. He, het zit zo in die kleine hoek. Een voordeeltje al hier, een voordeeltje daar. En de vijand komt binnen. En je hebt dan de aanklacht aan. Die vrouwen van Pinnahas, wat gebeurt er met haar? Dat de ark weggeroofd wordt. Eli volde achterover. Wat brak er eerst? Eerst staat er dat zijn nekken brak. Maar zijn hart brak ook. Hè. Eerst brak zijn hart. Toen brak zijn nekken. Dan hoorde dat de ark uitgenomen was. Dat stond waarschijnlijk niet in hetgeen dat God gezegd had. Als ik dat lees niet. Want dan zei je, het zal over je nu zijn oordeel komen. Dat en dat. Maar op die manier had het niet verwacht. Hè. Hetgeen die hem dierbaar was, werd het Israël weggedaan. Nou, alsjeblieft de beslissing genomen, broers en zusters. Hetgeen die je dierbaar is, wordt je ontnomen. We hebben niet verkeerd verstaan, niet? Wat gaan we over het geestelijke, dat we willen bluffen. Dat je dierbaar is, ga je moet mesten. En die schoondochter, vindt van al dat landen die er is, ze kopte kind, hé? Ze moet baren. En ze baarde kind, de vrouw van Pinnahas. Ze baarde ook een kind. En het ergste voor haar was, als je dat leest, hé? De eer, ze zegt, zij noemde de jonge Ichabod en zeide, weg is de eer uit Israël, omdat de ark Gods was buitgemaakt. En dan maar haar schoonvader en haar man. Zij zeide, weg is de eer uit Israël, want de ark Gods is buitgemaakt. Wie mij eert, zegt God tegen Eli, zal ik eren. De vrouw van Pinnahas zei, de eer van God is weg, Israël. Die snapt het. Die snapt het. En broers en zusters, he, ze had ook haar mannen bezig gezien. He. Een ander man, he, dat haar vinden we, die erbij was, met de vrouw slapen. Het beste van het vlees nemen. Oh, van die voordeeltjes. Oh, van die ding die in haar hoed kwam. Zonde. En ze lieten toe. Dan moet ik kijken wat er gebeurt. 340 jaar, broers en zusters, was de ark in Silo geweest. En God pakt hem weg van zijn plek. Voor jullie zeggen, we willen nog wel zeggen, van, neem dat in je hart. Want er dingetjes zijn in je leven, waarvan wij vandaag een beslissing kunnen nemen, neem die beslissingen. Neem hem. Verandert de situatie. Komt er vandaag uit wat je hebt, broers en zusters. Dat kan ik nu vertalen, ik vertaal nu een paar voorbeeldjes. Misschien kan je andere voorbeelden. Misschien zie je dat allemaal niet. Ik had ook dat je daar echt mee gereden hebt, dan vind ik dat tof. Dan vind ik dat tof. Als je dat niet had, toen is het zuste. Dat is correct. Maar dat er daar zo'n hele race en ding staan, zou het niet toe doen. Doet het weg. Verander het voor de Heer. Ieder is priesters geworden. Ieder is meester geworden die de Heer dient. Ieder is meester wat de meester naartoe kijken. Naar heb kijken. Dat waar, he. En als dat niet in orde is, hou je de vijand binnen. En weet je, toen de vraag gaat staan, maar hoe komt dat nu eigenlijk wat dat weer gebeurt? Hoe komt dat nu eigenlijk? Hey, versta je er niet aan? Zie wat we doen? Versta je er niet aan?